Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat iedereen z'n goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Gemeente, laten we dat doen met de dichter van Psalm 118 en we zingen dan vers 1 en vers 7.
Thank you.
Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere en zingen we daarna uit Psalm 101, daarvan vers 2 en vers 3, ook met de woorden ik haat te doen van degene die uw wet schenden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader. En uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en de tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. gemeente, laten we bidden. Getrouwe heren, u barmhartige vader. Ik heb heel hartelijk dank dat we vanmorgen hier in uw huis mogen zijn. In dit gebedshuis. Dit huis van samenkomst, van uw gemeente naar uw naam genoemd. Heer, wat is het goed om hier op adem te komen, geestelijk. Om hier de rust te zoeken die alles erboven gaat. Om hier binnen deze muren van dit godshuis alles even achter ons te laten. Om te verkeren met u, de God van zaligheid. En mogen dan ook werkelijk stil worden voor u. Hier in onze tijd is het zo moeilijk om echt stil te worden. Ook als het stil is, dan kan er in ons hoofd nog zoveel omgaan. Ach Heere, laat onze ziel stil worden voor u en ons heil van u verwachten. Heere, en u bent toch die God die van bovenaf uw heil wilt laten afdalen naar ons toe. Heere, de zaligheid komt toch bij u vandaan. En u bent toch die neerbuigende God vol liefde en genade. Die zich overbuigt vanuit uw opzoekende liefde. Heer, het allerliefste wat u had, had u ervoor over. Om ons maar te redden en zalig te maken. Opdat we niet verloren zouden gaan. Opdat ons leven niet ijdel zou zijn. En wij danken u dat we opnieuw hier bijeen mogen zijn om na te denken over u. En u mag de gedaden vanuit uw woord. En om zo ook te horen naar de verkondiging van dat woord. Om zo onze lofzangen op te zenden naar boven. Om u de lof en de eer toe te brengen die u toekomt. En zo ook christelijke handreiking te doen. En mag er zo gemeenschap der heiligen zijn. In u verbonden. Heren, en wij bidden u, als we u kennen, vermeerder die kennis en dat liefhebben van u. En waar we u nog niet kennen, mag dan vandaag het de dag der zaligheid zijn. Om te breken met het oude en vanuit dat nieuwe leven te mogen leven. Heren, dat is nodig. Uiteindelijk één ding. En dan zorgt u voor het andere. Wij bidden u, zie in genade op ons neer. Op deze bijzondere dag. Deze dag die altijd weer in de herdenking staat van uw opstanding. U die de dood hebt overwonnen, het graf, de hel, Satan. Uw naam zij gedankt. Maar Heer, u weet dat het toch ook een herdenkingsdag is die te maken heeft met wat achter ons ligt 80 jaar geleden. Heere, de herdenking van allen die hun leven gaven in die vreselijke oorlog. Ach Heere, wat is vooral uw volk er diep doorheen gegaan. Dat verbondsvolk van u, 2/3 daarvan, zo wreed uitgemoord, terwijl velen het Shema op de lippen hadden. De Heere, onze God, de Heere is één, die machtige belijdenis. Heer, en wij belijden u, dat we als kerk vaak het geluid niet hebben laten horen, dat gehoord moest worden. Heere, wij danken u voor diegenen die dat wel deden. Die hun leven ervoor over hadden. Ook voor degenen die kinderen van uw volk een veilige schuilplaats boden. Met gevaar voor eigen leven. Wij danken u ook voor al die soldaten die hun leven over hadden voor volk en vaderland. Heere, wij bidden u. Gedenk uw volk. Dat de eeuwen door zo is gemarteld, verdrukt, vervolgd. Ook in onze tijd, u weet, het neemt de haat tegen dat volk toe. Wij bidden u om regeringen voor uw volk die recht en gerechtigheid en vrede mogen brengen. Heer, heb dank dat we vanmorgen hier in alle rust en vrede bijeen mogen zijn. Zo bijzonder ook in een wereld waar het vaak zo anders is. Heer, wat een voorrecht boven al diegenen die vreselijke straffen boven het hoofd hangt, als ze gesnapt worden rondom uw woord, in het gebed, in de samenkomsten. O God, ontfermt u zich. Heere, wij danken u dat uw woord zo ook vanmorgen geopend mag worden. En wij bidden u, kom met uw geest erin mee. En geef in de bediening van uw woord de zalving van uw geest, opdat woorden gesproken mogen worden, verkondigd, geproclameerd, die van u ontvangen worden. Opdat het niet woorden van een dienaar zijn, maar woorden van u, de God van zaligheid. Heere, schenk het. Wij bidden u, gedenk ook in het luisteren, weer Satan, die er altijd weer op uit is ons aan andere dingen te laten denken, ons in slaap te sukkelen, Heere, om maar niet gevangen genomen te worden door het evangelie van vrije genade. Heere, wij bidden, zo ook voor de jongeren, heb dank ook dat zij vanmorgen onder ons zijn, ook kinderen gedenken, ook de kinderen in de crèche, wees ook daarna bij. Heere, wij bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben, ook vanuit het bestuur, maar ook onze broeder die de lofzangen mag begeleiden, die we tot eer van u mogen zingen. Bidden voor Kosters gezin. Heren, we bidden voor degene die de techniek bedient, Johan. Wij bidden voor uw gemeente thuis. We bidden voor elkaar. U kent ons, u weet van ons af. Ach, Heren, wilt u een woord spreken tot ons hart, opdat we voor het eerst of opnieuw werkelijk uw stem mogen verstaan en onze naam genoemd mogen krijgen. Wij bidden u, vergeef genadig al het zondige en zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit twee brieven van de apostel Paulus. Allereerst de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 13 vers 8 tot en met 14. En vervolgens uit Efeze 6 vers 10 tot en met 18. Het is vanmorgen een beetje een vervolg op de dooppreek van vorige week. Allereerst Romeinen 13. Daar vanaf vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid destijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan, de Heer Jezus Christus, en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de Romeinenbrief, dan Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met 18. Voorts, mijn broeders, Word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers, de wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neem aan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. En we willen vanmorgen vooral stilstaan bij vers 11 tot en met 12 van Romeinen 13. Vers 11 en 12. En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapens van het licht. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een heerlijk morgenlicht en vergezicht door de opstanding van Christus. Ja. Zo na Pasen, een heerlijk morgenlicht en een heerlijk vergezicht door de opstanding van Christus. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. Die worden vanmorgen in een drietal rondgangen van u gevraagd. Eerste is voor het kerkblad. Tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds, van harte aanbevolen. En dan wat de diensten voor Deo Volente zondag 11 mei betreft. Om 10:00 hoopt dan voor te gaan dominee L.M. Jongejan uit Ede. En om 6:30... proponent L. Solleveld uit Monster. Tot zover deze afkondiging. En dan zingen we als voorbereiding op de preek uit Psalm 130, vers 3 en 4, over het verwachten van de Heere en de wachters op de morgen. Gemeente en het Amen van de preekzing, we hebben Psalm 143, vers 8 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. 143, 8 en 10. Gemeente, jongens en meisjes, dit gedeelte uit Romeinen 13... is vooral wat bekender geworden door de bekering van een kerkvader die leefde rond het jaar 400, en dan bedoel ik Augustinus. En Augustinus heeft daar prachtig over geschreven in zijn boek Belijdenissen, oftewel Confessiones. En in dat boek beschrijft hij ook uitgebreid over zijn worsteling om, ja, toch zijn eigen leven af te leggen, dat oude van hem, en ja, dan toch voor de Here te gaan. En ja, tijdens een hevige worsteling daarover tussen vlees en geest, zou je zeggen, zoekt hij de eenzaamheid op. En in die eenzaamheid, daar werpt hij zich onder een vijgenboom die hij ziet. En dan laat hij zijn tranen de vrije loop. En dan schrijft hij dat, ja, de stromen van zijn ogen losbraken. Zo heeft hij liggen huilen daar. En hij zegt, ja, dat was nou een welbehagelijk offer voor de Here. En dan belijdt hij daar onder die vijgenboom aan God dat hij zijn bekering tot nu toe altijd alleen maar heeft uitgesteld. Want morgen zou een betere tijd zijn, want vandaag wilde hij nog genieten van zijn eigen leven. En dan daar onder die vijgenboom, dan roept hij, dan smeekt hij naar boven tot de Heer. Hoe lang duurt dat nog? Morgen, altijd morgen. Waarom niet nu? En dan ineens hoort hij uit een huis daar vlakbij een kinderstem. En die kinderstem die zegt achter elkaar: tolle lege, tolle lege, tolle lege. Neem, lees, neem, lees, neem, lees. En dan denkt hij, dat is voor mij bedoeld. En hij gaat naar zijn huis. En dan neemt hij zich voor, ik neem het boek om dat te openen. Zo staat het, het boek. Nou ja, dan weten jullie jongens en meisjes wel welk boek hij bedoelt. Natuurlijk de Bijbel. En hij gaat terug, hij opent dat boek en dan neemt hij zich ook voor, de eerste teksten die ik zie, die ga ik lezen. En de Bijbel valt open bij Romeinen 13. En dan leest hij vers 13 en 14, die twee teksten die volgen op ons tekstgedeelte van vanmorgen. En dan leest hij zwijgend, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. En schrijft hij dan, ja, toen wilde ik niet verder lezen, want ik hoefde niet verder te lezen. En meteen aan als hij die woorden gelezen heeft, dan stroomt het licht van de gemoedsrust zijn hart binnen en alle duisternis en twijfel, alles vlucht definitief weg. En dat was voor Augustinus het tijdstip van zijn bekering. Het beslissende moment in zijn leven, het uur u van zijn leven. We zouden, ja, dat het beslissende tijdstip kunnen noemen. Onze vertaling heeft de gelegenheid des tijds. Nou, misschien is het beter om vanmorgen gewoon het Griekse woord, zoals het er echt staat, te onthouden. Het kairos moment. Dat betekent echt het uur-u, waardoor dingen definitief veranderen in je leven, waarin het nieuw wordt. Dat woord, kairos, beslissende tijdstip, dat moeten we even vasthouden. In heel de geschiedenis waren er van die kairos-momenten. En ook in ons eigen leven kunnen er van die kairos momenten zijn. Dat zijn de belangrijkste momenten in je leven die je leven stempelen, waardoor alles anders wordt. In vers 11 zegt Paulus, omdat wij de gelegenheid destijds, die kairos, dat beslissende tijdstip kennen, Paulus die kende dat kairos moment. Wanneer was voor Paulus dat kairos moment? Wel, dat was toen hij op weg was naar Damascus. Om de christenen te doden. En dan verschijnt Jezus hem. En dat is voor Paulus het kairos moment van zijn leven. Waardoor alles anders, alles nieuw wordt. En ja, wij, zegt Paulus, kennen dat kairos moment. Hij kende het, Augustinus leerde het kennen. En dan komt natuurlijk de vraag ook op ons af als hier staat wij. Ja, mogen wij dat voor onszelf ook zo zeggen van ja, ik ken ook dat kairos moment waarop het geestelijk allemaal nieuw werd, anders werd in mijn leven. Of zijn wij misschien van het uitstellen. Zoals Augustinus van nou ja, vandaag nog niet, want vandaag wil ik mijn eigen leven nog leiden. Ja, ik ben nu nog jong, ik wil nu nog genieten. Morgen is een betere tijd, of misschien volgend jaar, of dan. Nee, heden. Het is vandaag het kairos moment, het beslissende moment. Het kairos moment van de zaligheid. De dag der zaligheid, om niet uit te stellen. Gemeente, als we even letten op de geschiedenis en vooral op de heilsgeschiedenis. En jongens en meisjes, als ik het over heilsgeschiedenis heb, dan bedoel ik vooral de geschiedenis uit de Bijbel. Dan komen daar ook van die kairos momenten in voor. En ik denk dat jullie ook wel zo'n kairos moment weten in de Bijbel waarop ineens toch de dingen anders werden. Wel, ik denk dat ja, een van de belangrijkste kairos momenten in de Bijbel, ja, dat licht in die donkere nacht in Bethlehem was, waarop God zelf zijn kind afstond aan een wereld in zonde en schuld. Jezus, zijn geboorte. Dat was een beslissend kairos moment in de heilsgeschiedenis. Maar in de tweede plaats was ook Golgotha zo'n kairos moment. Dat Christus sterft voor de zonde van de wereld. En ook die stille zaterdag, dat hij daar begraven wordt. Kairos moment. En vooral ook, ja, de paasmorgen. Als het graf openbreekt waar hij begraven ligt en hij dood en graf en hel Satan overwint. En gemeente, weet u wat nou zo frappant is? Dat die kairos momenten uit de heilsgeschiedenis nou ook de kairos momenten kunnen worden in ons eigen leven. En dat is nou precies de bedoeling. En dan denk ik even, naar aanleiding van wat we kort geleden herdacht hebben, kruisiging van Jezus, een begrafenis, een opstanding. Het kairos moment van Golgotha, toen Christus stierf aan het kruis. Toen droeg hij, en daar hebben we het in de doopdienst ook al over gehad, in principe de zonde van al zijn kinderen mee in zijn hart. Om die aan het vloekhout te spijkeren, hun schuldbrief. En dan zegt Paulus, ja, maar dat is nou voor mij ook al een kairos moment geweest. Want ik ben met Christus gekruisigd. Toen droeg hij ook mij. Mee. Mijn zondige bestaan. De vervolging van zijn kinderen. En die heeft dat aan het vloekhout gespijkerd. En ja, als hij daar op stille zaterdag daar in dat graf ligt. Hij neemt dan ook al zijn kinderen mee, dat oude daarvan, om dat te begraven. En als hij dan op de eerste dag van de week weer opstaat, dat hij zijn kinderen zo ook doet opstaan in een nieuw godzalig leven. Op te laten staan uit hun geestelijke doodslaap. En daarom zegt Paulus in Galaten 2 niet alleen maar ik ben met Christus gekruist. Aan dat oude van mij. Nee, maar ik leef. Wel, niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Die is in mijn leven tot leven gekomen. Levende werkelijkheid. Ik leef niet meer mijn oude leven, maar ik leef uit zijn opstandingsleven, de kracht van zijn opstanding. Ja, op de paasmorgen, toen brak dat heerlijke morgenlicht aan, omdat de Zoon van God was opgestaan. En als wij met hem mochten opstaan in dat nieuwe leven, dan breekt ook in ons leven het paaslicht volop door om te leven uit Pasen. En dat is de geestelijke morgenstond van ons leven, waardoor het duister van Satan optrekt en plaats maakt voor het heilicht van Christus. Het moment waarop het oude voorbij gegaan is en zie, het is allemaal nieuw geworden. Een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping, herschapen om meer en meer het beeld van God in ons leven terug te mogen ontvangen. Om hem de eer te brengen die hem toekomt. En dat is nou precies het doel van ons mensenleven. Gemeente, de kanttekeningen van de Statenvertaling, die wijzen er ook op wat dat kairos-moment, dat beslissende tijdstip, wat dat eigenlijk betekent. En wat zeggen zij dan? Dat is het moment waarop de nacht van de onwetendheid voorbij gegaan is en de dag van de zaligmakende kennis is aangebroken. Oude voorbij. Die duisternis, dat wij het niet weten en maar in die duisternis ronddolen. En dan, ja dan breekt dat licht door de zaligmakende kennis van de Heere is aangebroken. Dat betekent dat zo'n kairos moment alles te maken heeft met geloof en met bekering, met het ontwaken uit onze geestelijke doodslaap. En dan denk ik nog even terug aan de doopdienst van vorige week. Daar heeft Paulus het niet alleen over het met Christus begraven zijn door de doop in de dood. Nee, zo afdalen in zo'n watergraf. Nee, hij verbindt dat meteen met het opgewekt worden met Christus tot heerlijkheid van de Vader. Waardoor we uit dat nieuwe leven, dat opstandingsleven zouden leven. Eén plant met hem gelijkgemaakt aan zijn dood. Eén plant met hem gelijkgemaakt aan zijn opstanding, aan zijn leven. Leven uit de wijnstok Christus. Gemeente, prachtig. Dat de gemeenteleden in Rome ook zo'n kairos moment mochten kennen. Paulus weet dat en hij schrijft dat ook onomwonden aan hen. Wij kennen dat beslissende tijdstip, die gelegenheid van de tijd. Daar gaat het om. Dat ook wij in ons leven dat kairos moment en misschien meer van die prachtige geestelijke kairos momenten in ons leven kennen. Hè? Dat we weten, we mochten opwaken, zoals het in onze vertaling staat, eigenlijk ontwaken uit onze geestelijke doodslaap, wakker worden. En ja, dat is toch het kenmerk van Gods kinderen. Hè? En ja, als het goed is dat toch de troost van ons leven, het rustpunt van ons hart. Hè? Terwijl de wereld nog slaapt, of misschien wel dronken van het nachtleven haar roes uitslaapt, is Gods kerk al wakker. Augustinus had dat kairos moment steeds uitgesteld. Hij wilde eerst nog genieten van het leven en daar heeft hij later heel, heel veel spijt van gehad. Want hij had zoveel jaren, ja, nog meer in dienst van de Heere kunnen besteden. En het is ook heel jammer om die bekering maar altijd voor ons uit te stellen. Hè? Want ja, de Heer heeft recht op heel ons leven. Hoe vroeger dat Kairos moment in ons leven plaatsvindt, hoe beter. En bovendien moet dat Kairos moment ook in ons leven plaatsvinden. Ik weet niet in hoeverre u een heel klein beetje die begrafenis ruim een week geleden van de paus hebt gevolgd. Maar toen leek het wel, ja, dat geloven ze daar ook, dat je na iemands dood nog volop voor iemand kunt bidden. En dat er na iemands dood nog volop dingen ten goede gewijzigd kunnen worden voor zo'n overleden persoon. Nee, dat Kairos moment, dat moet plaatsvinden tijdens ons leven. En zoals de boom valt, zo blijft hij ook liggen. Gemeente, het opgeroepen worden om uit de slaap te ontwaken, zoals in vers 11 staat, doet denken aan slapers die vroeger wel gewekt werden door een nachtwaker die dan door de straten liep en dan riep: opstaan, wakker worden. Ik herinner me mijn eerste gemeente, waar om 7 uur, wel 5 of 10 minuten, ik weet niet meer, maar de kerkklok heel hard ging luiden. Dan moest het hele dorp toch wel zo ongeveer wakker zijn. Ja, nou ja. Ontwaken, hè? Paulus schrijft het aan Efeze 5, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Gemeente, letten we vervolgens op vers 11b. Nu is de zaligheid dichterbij dan toen wij, ik lees even met eigen woorden, dan toen wij tot geloof kwamen. Zo staat het er eigenlijk. Nu is de zaligheid dichterbij dan op dat Kairos moment dat wij tot geloof kwamen. Mensen kunnen het moeilijk vinden om ieder jaar weer een jaartje ouder te worden. Vooral als weer over een tiental wordt heen gegaan. En eerlijk gezegd, ik heb in al die jaren dat ik predikant was, heel veel mensen rond hun verjaardag, dan vooral ouderen, bezocht. En eerlijk gezegd heb ik toch nog weinig mensen horen zeggen: de zaligheid is een jaartje dichterbij gekomen. Maar, als we nou dat cruciale moment in ons leven hebben meegemaakt, hè? Dat Kairos moment. Dan is ouder worden, als we niet te maken krijgen met allerlei gebreken, toch eigenlijk ook niet moeilijk. Want dan weet je toch, ieder jaar kom je een jaartje dichter bij de zaligheid. Daar leven we naartoe. En stel nou dat je 10 jaar geleden tot bekering kwam, dan ben je nu al 10 jaar dichter bij de zaligheid dan toen. En het is heel belangrijk om in het ouder worden dat steeds voor ogen te houden. Corrie ten Boom, die heeft een boek geschreven met de titel Het beste deel komt nog. Nou, prachtig om dat voor ogen te houden, hè, van dat is de toekomst. Waar we heen leven, waar we naar uitzien. En ik weet nog dat ik als kind de dagen kon aftellen als er iets moois, iets leuks ging gebeuren. Bijvoorbeeld schoolreis, dan kon je de dagen aftellen. Nog zoveel nachtjes slapen, nog zoveel. Mensen kunnen zich verheugen om op vakantie te gaan. Maar de mooiste reis voor Kairos mensen komt nog. Een reis waarop we volop worden onderhouden. Waar we niks voor hoeven te betalen. Waar we alles te zien krijgen. En waar alles goed is. En die ook niet meer ophoudt. Iemand die daar erg naar uitzag, was de Duitse Luthers evangelisch, of evangelisch Luthers moet ik zeggen, predikant Hans Joachim Iwand. En misschien wel eens van gehoord. En hij schrijft daarover, hè, dat de zaligheid steeds weer steeds iets dichterbij komt. En dan schrijft hij: de wand tussen God en tussen ons, die wordt steeds dunner. En het hier, schrijft hij, komt steeds dichter bij het daar. Die twee neigen steeds meer naar elkaar toe. Mooi. Om zo in de tijd te staan. Om zo met de tijd om te gaan. Dan komt de eeuwigheid in het verlengde van de tijd te liggen. Gemeente, in vers 12 borduurt de apostel daarop door. De nacht is voorbij gegaan. Ja, eigenlijk staat het er net iets anders. De nacht is bijna voorbij gegaan. De nacht loopt ten einde. De nacht is al ver gevorderd. Nog niet helemaal voorbij, maar bijna voorbij. En ja, dat kan natuurlijk een geweldige opluchting zijn als je een nacht niet hebt kunnen slapen door wat dan ook. En vooral als je pijn hebt of als je koorts hebt. En dan ja, als de eerste lichtstralen wat door het gordijn heen komen, dat je denkt, gelukkig, bijna morgen, bijna een nieuwe dag. De nacht is bijna voorbij, nog even aftellen. Gemeente, de nacht is ver gevorderd, laten we het zomaar even noemen. Die woorden hebben iets van opluchting in zich. Want in de Bijbel is nacht niet altijd een neutraal woord. Daar heeft het woord nacht een bepaalde lading vaak. Het heeft vaak de lading van een bepaalde macht. Ja, het kairos moment van Satan. Waardoor ja, zo'n nacht een macht kan zijn die jou probeert in zijn greep te krijgen en niet meer los te laten, je mee te sleuren de duisternis in. Satan die slaat vooral zijn slag in de nacht. Hij heet niet voor niks de vorst van de duisternis. Gemeente, hij is er altijd op uit. De vorst van de duisternis, om het licht te verslinden, in zijn greep te krijgen. En ja, die nacht is natuurlijk onze eigen schuld. Des te groter is het wonder dat die nacht, die macht, die schuld, die duisternis, op die Goede Vrijdag zich geconcentreerd heeft aan het kruis op Christus, toen het holst van de nacht over hem werd uitgegoten. Al die donkerheid, die nacht van Satan, het kwam over hem heen. En waarom? Opdat wij niet in de eeuwige nacht terecht zouden komen, opdat voor ons eenmaal de eeuwige dag zou mogen aanbreken, waarop nooit meer een nacht zal volgen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, het licht der wereld was sterker dan hij die zichzelf tot wereldvorst had uitgeroepen. Het licht der wereld, ja, dat scheen helder in de nacht van Bethlehem. Ja, dat heeft de duisternis overwonnen. En na de opstanding van Christus ging de nieuwe dag prijken met ongekende pracht. En zoals Christus door de duisternis van het graf heen brak, zo zal hij ook eenmaal doorbreken met zijn heerlijke stralen op de jongste dag. Die dag die uitstaat. Paul Gerhard, die dichtte: nog is die dag verborgen. Maar wacht hem gelovig af. Terwijl de grote morgen reeds schemert boven het graf. Hij had er oog voor dat de nacht van deze wereld bijna ten einde liep. Dat het licht van de grote morgen, van de jongste dag, al een klein beetje schittert boven graven van Gods kinderen. Ik weet niet of u ooit zo bij een graf gestaan hebt van een geliefde die gestorven is in Christus. Dat u als het ware al iets van de stralen van de jongste dag over dat zo'n graf zag. En ik weet het, nog is die dag verborgen. Maar wacht hem gelovig af. Dat is actief afwachten, dat is uitziend verwachten. Maar we zijn er nog niet. Er stond, ja, de nacht is bijna afgelopen. Loopt bijna ten einde. En de dag is nabij gekomen. Maar juist, ja, dan denk je, we zijn er. We zijn er bijna. Maar juist op dat late moment kan het nog net fout gaan. Ik denk even aan Petrus. Voordat de haan 3 keer gekraaid zal hebben om de nieuwe dag aan te kondigen, zou jij mij 3 maal verloochend hebben. Dat tijdstip. Niet voor niets roept Paulus ons in vers 12 op om de werken van de duisternis af te leggen. En de wapens van het licht aan te doen. Er moet radicaal gebroken worden met de nacht en met de duisternis om mensen van de dag te zijn. Van de nieuwe dag. Maar gelukkig, die nacht, de nacht van deze wereld. Heeft ze langste tijd gehad. Ze is de verdwijning nabij. En sinds het licht en der wereld doorbrak in de nacht van Bethlehem. En in de nacht van de hof van Jozef van Arimathea. Leven wij in de laatste dagen. En het enige wat nog uitstaat is de wederkomst. En daarom. Als we dat nog niet hebben gedaan, dan is het de hoogste tijd om de werken van de duisternis uit te trekken, af te leggen. Zo staat het er eigenlijk, uit te trekken, die duistere werken. Want die horen bij de vorst der duisternis. Gemeente, eerlijk gezegd, en dan denk ik speciaal ook even aan vandaag en aan morgen, leven wij ook in een soort kairos moment. Morgen hopen we stil te staan bij 80 jaar bevrijding na die vreselijke oorlog. 80 jaar vrede. Echt heel bijzonder. Maar ja, we leven op dit moment wel in een tijd waarin wereldleiders allerwegen bezig zijn om de vrede om zeep te helpen. De oorlogsdreiging is sinds de millenniumwisseling nog niet zo groot geweest als nu. Zelfs leiders van democratieën, die zijn erop uit om hun grondgebied uit te breiden. Grondgebied dat van een ander is. En ook met de waarheid wordt alom een loopje genomen, ook door wereldleiders die zich erop beroemen christen te zijn. Bovendien wordt er zelfs nagedacht over militaire parades in het democratische Westen. Daar kunnen wij ons toch niks bij voorstellen. Zo begon Hitler destijds ook. Gemeente, geen wonder dat overal regeringen bezig zijn oorlogseconomieën op te bouwen. De wapenindustrie draait volop en vooral in ons werelddeel wordt geïnvesteerd in deze industrie. Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door verwarring, door chaos. En dat is nou precies de bedoeling van Satan. Zijn naam betekent ook verwarringschepper. Wat te denken van de verkilling van de liefdeloosheid, het individualisme, het egocentrisme. Ego's van mensen worden steeds groter, ego's die mensen ertoe aanzetten hun eigen koninkrijkjes op te bouwen en te vergroten. Ego's die bezig zijn met zelfverheffing, met zichzelf op te blazen. Ego's die centra worden van eigenwaan en van egoïsme. Ik las over ego-kruisiging. Nou, ik denk dat we dat nodig hebben. De kruisiging van ons eigen ik, zodat Christus alles wordt en Hij meer en meer in ons gaat schitteren. Gemeente, nu de nacht, deze wereld waar Satan het zoveel voor het zeggen heeft, bijna ten einde loopt en de eerste stralen van de nieuwe dag al doorbreken boven de graven van Gods kinderen. Nu moeten we onze nachtkleding uittrekken. Jongens en meisjes, mag ik jullie vragen? Wie van jullie, mag je vinger opsteken als zo is. Wie van jullie gaat 's morgens in de pyjama naar school? Of naar een vriendje of een vriendinnetje? Ik zie geen vingers. Ik denk dus niet. Dan, als je wakker wordt en je gaat naar school, dan moet je nachtkleding, je pyjama, moet je gewoon uitdoen. En zo moeten we ook, ja, nu, het licht van Pasen is opgegaan, de werken van de duisternis uitdoen. Om ons dagkleed aan te trekken. Calvijn zegt dat dat betekent dat we Christus moeten aandoen. Om door de kracht van zijn geest aan alle kanten gewapend te zijn. Om zodoende bekwaam te worden tot alle stukken van de heiligheid. Ja, omdat het beeld, zegt hij, van Christus, beeld van God, weer meer en meer gestalte in ons krijgt. Want, zegt hij, dat is de enige versiering van onze ziel. Dat het beeld van God weer in ons gaat schitteren. Christus aandoen, bekleed met de kracht van zijn geest, met zijn gerechtigheid. En zo geroepen tot onze dagtaak in dagkleding, in christelijke wapenrusting als kinderen van de dag. Maar ja, wie kan dat volbrengen? En daarom zei ik al van, ja, maar daar hebben we de kracht van de geest voor nodig, hè? In die christelijke wapenrusting, want anders breekt het ons bij de vingers af. Ja, om vroom en dapper tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk te strijden en te overwinnen. En niet zoals in Spreuken 6 staat. Dan gaat het over de luiaard. En die ligt in zijn bed. En die zegt bij zichzelf, ach, nog even slapen. Nog even sluimeren. Nog even blijven liggen. Nog even niet de handen uit de mouwen steken. Ja. Gemeente, we worden in dit tijdsgebericht geroepen om de wapens van het licht te hanteren en de werken van de duisternis af te leggen. Werken van het licht die het daglicht kunnen verdragen, om eerlijk, staat er in onze vertaling, te wandelen, hè, zoals het betaamt. Want het licht van het rijk van Christus schijnt ons al tegemoet. Gemeente, laat ons leven in dit tijdsgewricht een proclamatie zijn, waarin mensen kunnen aflezen dat er een nieuwe tijd op handen is. Ja, ik weet het, met een dergelijke levenswandel zullen we ook aversie oproepen. Hè? Degene die nog in de nacht van het donker verkeren, ja, die kunnen onze werken niet zo verdragen. En daarom moet er gestreden worden en hebben we ook een wapenrusting nodig. De vijand loert ook aan alle kanten op ons, hè. En ja, die deelt heel graag slaapmiddelen uit. Dat doet Satan overigens ook, hè, als we maar een beetje in slaap gesukkeld worden. Terwijl we waakzaam hebben te zijn met brandende lampen om, ja, de bruidegom tegemoet te komen. Gemeente, vers 13. Wordt de apostel heel concreet. Hij noemt de gevaren gewoon bij naam. Niet onze tijd doorbrengen in brasserijen en dronkenschappen. Ja, zwelgpartijen en zo. Weet je hoe Luther het vertaalt? Ja, dat was een beetje, dat hoorde een beetje bij Luther. Luther was soms wel een beetje grof in zijn mond, hoor. Maar in de Luther-vertaling, daar staat het niet onze tijd doorbrengen met vreten en zuipen. Nou ja, dat is wel duidelijke taal. En dan kunnen we ook aan andere verslavende middelen denken. Paulus noemt ook de slaapkamers en de ontuchtigheden, de losbandigheden. Actueler kan het bijna niet. Wat is er in onze tijd allemaal niet loos wat betreft het zevende gebod. Alles schijnt te moeten kunnen, hè? En alles wordt goed gepraat en gedoogd en je moet met je tijd mee. Denk ook aan seksueel misbruik, porno. Ja, ik kan me voorstellen Ik las dat ergens ook. De gemeenteleden van Rome moeten toch wel een beetje geschrokken zijn van deze, ja, zo hele actuele, concrete brief van Paulus, waar hij de zonde zo aanwijst. Vooral als hij dan nog zegt dat we niet moeten leven in twist en nijdigheid. Nou, daar was de gemeente van Rome een beetje door bekend dat er nog wel wat ruzie en oneenigheid was. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. En als we aan onze cultuur denken, de gulzigheid van onze cultuur, overmatige consumptie, uitbuiting van Gods schepping, ja, dan moet ook het kruis in. Wij moeten de oude mens niet in de watten leggen. Dat kan niet, want het wordt onze ondergang. Als we de zonde niet doden, dan doodt de zonde ons. Misschien denkt iemand, ja, ik mocht hele tijden, door genade, de geestelijke strijd strijden. Maar ik voel dat ik verachter in de genade. En ik krijg er steeds meer last van ook, en ik kom er steeds meer achter dat ik vanuit mezelf onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toen ik pas tot geloof kwam, ja, toen leefde ik er volop uit. En ik wilde het wel van de daken schreeuwen. Ik was er zo vol van. En ik voel me nu geestelijk vaak zo vermoeid en zo futloos en zo leeg. Gemeente, laten we gericht blijven op de dag van de wederkomst. Die komt iedere dag een dag dichterbij. En daarom moeten de luiken open, de gordijnen opengeschoven, de nachtkleding moet uit. Het is de orde van de dag. De Heer roept ons op om de geestelijke strijd te strijden totdat hij komt. Gemeente, voor Gods kinderen is de zaligheid dichterbij dan ooit. Maar voor degene die volharden in het rijk en de werken van Satan komt de rampzaligheid ook iedere dag en ieder jaar een dag, een jaar dichterbij. Als Christus komt en we hebben in het nachtleven van Satan volhard, dan zal de kater groot zijn en niet meer overgaan. Het is nu de beslissende tijd. Het Kairos moment. Kies dan heden wie gij dienen zult. Wat een zegen als we door zijn geest van dag tot dag vernieuwd mochten worden. Totdat de schaduwen voorgoed wegvluchten en de volle dag aanbreekt. Wat een dag van vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem in die stad met paardenpoorten in dat nieuw Jeruzalem. Amen. gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En we willen in de voorbeden in het bijzonder de heren danken voor de 98 jaren die broeder Schuilenburg op 30 april mocht ontvangen. 98. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u voor al die kairos momenten die u hebt gegeven. In de Bijbel, ook in de geschiedenis en hopelijk mogen we die momenten ook kennen in ons eigen leven. Die geestelijke kairos momenten, waardoor we mogen weten het oude is voorbij gegaan, gekruisigd met Christus en begraven met hem en opgestaan met hem om te leven vanuit het nieuwe godzalige leven. Heere, bewaar ons voor de uitstelduivel. Kan zo makkelijk. Eerst nog genieten. Het komt wel. Later. Als ik groot ben. Als ik ouder word. Maar Heer, het is nu. Het kairos moment voor de zaligheid. Wij danken u bovenal dat u ook vandaag zo'n kairos moment geeft. Waarin we vandaag en morgen stilstaan bij het einde van de oorlog. Bij allen die hun leven daarvoor moesten geven. Daarvoor hebben gegeven. Daarvoor hebben overgehad. Hier en dan morgen. 80 jaar bevrijding. Vrijheid. En leer ons hierin steeds weer en meer de afhankelijkheid van u kennen. De vredevorst. Heer, wij bidden u om die afhankelijke houding. Ook bij wereldheersers. Dat ze niet alleen maar mooie woorden zeggen. Maar dat hun leven en hun regering daarmee in overeenstemming zijn. Heren, wij bidden u, bewaar ons, ook ons eigen werelddeel, voor een nieuwe grootscheepse oorlog. Wij belijden u dat wij geen recht op vrede hebben. Wij verkwanselen het zo vaak op allerlei manieren. Heren, wij bidden voor degenen die in de oorlog zoveel geleden hebben en nog leven. Vaak levenslang getraumatiseerd. Gedenk ook de families. Heer, wij bidden voor ons land, ons volk, ons koningshuis. Ons kabinet, onze volksvertegenwoordiging. Geef ook dat we in vrede samen mogen leven met onze naasten. Ook als die misschien zo anders is. Heere, geef bovenal dat we iets mogen uitstralen van wie u bent. Van dat licht dat u hebt laten doorbreken in deze donkere wereld. Heere, we bidden voor al diegenen die leven in landen waar oorlogen woeden. Waar mensen en kinderen iedere dag weer in levensgevaar verkeren. Waar bijna of misschien helemaal geen eten of medische zorg voorhanden is. Waar onderdanen en vooral ook kinderen uitgehongerd raken. Terwijl machthebbers in rijkdom verkeren. O Heere, wij bidden u om vrede in het Midden-Oosten. Bewaar de regering van uw volk Israël. Voor het schenden van het oorlogsrecht. Geef dat Hamas, de gijzelaars, het zij dood of levend, teruggeeft. Zij hebben er geen recht op. Heere, bevrijd de Gazanen van hun terroristische leiders. Wij bidden u om uw vrede daar, dat die mag uitwaaieren vanuit Jeruzalem, de stad van de vrede, over heel die regio. Heer, zo bidden we ook om vrede tussen Rusland en Oekraïne. We denken ook aan al die Oekraïners die in Russische gevangenissen verkeren. Heer, we bidden wereldwijd voor al diegenen die gemarteld worden. Die in kampen zitten opgesloten. Gedenk ook al degenen die op welke manier ook wereldwijd slavenarbeid verrichten of financieel worden uitgebuit. Kinderen die slavenarbeid moeten verrichten. Of misschien zelfs in de prostitutie terecht zijn gekomen uit dwang. Kinderen die misbruikt worden. Kindsoldaten. Er is zoveel geween. Wat zich ook aan ons oog onttrekt. O God, ontfermt u zich. Heer, wij pleiten op uw barmhartigheid. Op uw mededogen. Op uw ontferming. Heer, zo bidden we voor de gemeente. Vooral die hier mogen arbeiden. Ook als er vanmiddag weer zondagschool is. Zegen ook dat prachtige stukje werk in de gemeente. Wilt u zo ook door dat werk heen kinderharten veranderen, vernieuwen, zodat het ook van die werkelijke kairos momenten in hun leven worden. Heer, wij bidden ook voor alle activiteiten die er deze week mogen zijn, hoe dan ook. We danken ook voor de 98 jaren die u, broeder Schuilenburg, hebt geschonken. Weer een jaartje dichter bij de eeuwigheid. Heer, wat is het groot om te belijden ook een jaar dichter bij de zaligheid te zijn. Doe hem samen met zijn vrouw delen in dat vooruitzicht tot eer van u. Wat een toekomst hebben we dan voor ogen. Heer, gedenk ook aan kinderen, klein, achterkleinkinderen, heel die familie. Wees goed en genadig in alle opzichten. Heer, zo danken we u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef zo dadelijk ook nog een goed samen zijn. Als er koffie drinken of fris is met elkaar. Heer, wij bidden. Geef dat al deze dingen zo mogen meewerken. Ook aan de opbouw van uw gemeente hier. Geef ook verder uw zegen over de dag, ook de dienst van vanavond, die ook een bewogen dienst zal zijn. O God, wees nabij. Schenk steeds weer uw zegen bij uw woord. En stel ons ook de komende week tot rijke zegen waar we geroepen zijn. Hoor ons gebed om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Met ons slotlied is Psalm 96, vers 6 en 9. Hij komt, die de aarde zal regeren. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.